Het is zo moeilijk om over die climax van de bevalling heen te kijken. Maar echt, dit is Wijzer in Verwachting, de podcast van Dr. Mama met alle ins en outs over de baby, waardoor je een echt beeld krijgt van wat jullie te wachten staat. In elke aflevering duiken we ons eigen geheugen in en bespreken de meest gestelde vragen van ouders. We vliegen de onderwerpen aan met kennis en ervaring, onderstrepen de onzekerheden die ons allemaal parten spelen en hopen dat achtergrondkennis jullie eigen intuïtie en vertrouwen doet groeien. Wij zijn Brechtje en Myrthe van Dr. Mama, artsen die je echt goed voorbereiden op de baby. En vandaag hebben wij een grabbelton met gestelde, maar ook geschreven en voorgelezen vragen.
Hi Myrthe en Brechtje, wij hebben een baby van 7 weken en ik zou graag willen weten hoe wij hem het beste kunnen kleden 's nachts en waar we op moeten letten. Ik merk dat ik het lastig vind om te bepalen of hij het te warm of te koud heeft. Hopelijk hebben jullie tips. Dank je.
Oh baby. Oh baby. Oh baby, baby. Oh, oh, oh baby. Oh baby. Tja. Tja, de tips, de do's en de don'ts. wel een hele herkenbare vraag natuurlijk.
Vooral als je 600 keer die ijsklompjes van handen voelt en ze blauw ziet worden en denkt, kan niet goed zijn.
Ja, plus dat met dit weer het ook elke keer zo'n vraagteken is. Ik bedoel, ik vertrek 's morgens ook met een jas aan en aan het einde van de dag denk ik, de tering, waar is het strand? Want ik heb het superheet.
Ja. Maar ik denk wel dat je overal zou kunnen zeggen, liever iets te koud dan iets te warm.
Oh ja,
in
grappig.
Bed.
Ja, ik ben opgevoed met iets te warm. Leuk hè, die tips.
Oh, handig zeg. Nee. Nee, daar hebben we wat aan.
Nou, uitgangspunt is natuurlijk dat hele simpele, waarmee je er dus niet helemaal komt, want dat is vervelend. Maar voel in het nekje. Die handjes en die voetjes, die zeggen niet zoveel. Dat zijn echt je acra, dus je buitenste, verste weg.
Ledematen,
dankjewel. God, voor Nederlands. Waar de circulatie niet altijd zo warm is als binnenin je lichaam. En daar je core temperature.
A temperature?
Kan je over, alsjeblieft.
Je core temperature.
je core is anders. Ja.
Ja. Ja, en zo'n standaard zuig ik uit mijn duimregel, die ook altijd wel goed werkt, is 1 laagje meer dan jezelf.
Ja.
Ah, ook altijd lachen, want ik slaap nooit met een muts op. Maar goed, dat is dan misschien dat extra laagje misschien.
Nee, maar goed, zeg maar overall, en dat geldt natuurlijk ook overdag, heb je zelf korte mouwen aan, dan doe je in principe, kan je baby een rompertje met lange mouwen aandoen, ja, zonder dat je er iets overheen doet.
Ja.
En dat is ook heel moeilijk om dat inderdaad 1 op 1 te verplaatsen naar de avond, want wij liggen onder een dekbed en dat doe je dus nooit bij baby's tot aan 2 jaar, omdat die zo'n ontzettend verhogende verwarmingsfactor hebben.
Ja, ja, en daar komt natuurlijk ook dat die uitspraak van mij van liever te koud dan te warm vandaan. En dat we weten dat warmtestuwing in slaap bij baby's een verhoogd risico geeft op wiegedood. Net zoals dus het dekbedje, dat je dat niet doet tot 2 jaar.
Ja, wat wel ook meteen is, je moet echt een dekbed ongeveer neerleggen of echt onder een dekbed van je ouders verdwijnen, wil je bang zijn voor warmtestuwing. Je hoeft niet super bang te zijn of je een rompertje meer of een rompertje minder aandoet voor warmtestuwing.
Precies, dat is echt wel heel goed. Want als dat zeg maar de one-liners zijn die in jouw hoofd blijven hangen, en zo werkt het vaak nou eenmaal, niet te warm, want dat verhoogt het risico op wiegedood. Ja, dan snap ik dat je 600 keer nadenkt voordat je er nog een extra lakentje overheen legt, ja, of het mutje oplaat of iets dergelijks. Terwijl daar zit het verschil niet in risico. Het gaat echt om de in de maxi-cozy slapende baby's in een niet goed doorluchte auto met een winterjasje aan. Ja. En dus dekbedden. Maar goed, heel ideaal vind ik ook altijd wel die slaapzakjes, omdat ze dus ook blijvend bedekken.
Ja.
Dan hoef je ook iets weer minder hard na te denken over wat heeft hij daaronder dan precies aan. Want je weet zeker dat er altijd een bepaalde bedekking is in de nacht.
Ja, en dat is natuurlijk bij 7 weken. Dat is een beetje zo'n, het kan zijn dat je al begonnen bent aan een slaapzakje. Kan zijn dat die echt nog verdrinken in zo'n slaapzakje. Dat je echt nog wel heel klein bent en denkt, ja, dat past niet. Dus dat gaat een beetje tussen 7 weken en 3 maanden, denk ik, dat je naar zo'n slaapzakje toe gaat. Vaak, ik bedoel, het hoeft niet, zijn geen regels. Maar misschien is dan dus ook wel het antwoord, het is een klein beetje om het even.
Een laagje meer of minder maakt dus eigenlijk ook gewoon niet zo heel erg veel uit.
En voel vooral in het nekje, daar moet het niet te warm zijn. Daar moet je niet een enorme zweterige bende aan treffen. Weet je nog wat je deed in de zomer?
Ja, ik had mijn kinderen toch veel al wel gewoon altijd bedekt.
Ja, ik had ook zeker lange mouwenromper en dan een slaapzakje aan. Ja. Als het niet 35 graden was, dan was het meestal alleen een lange mouwenromper. En misschien nog een pyjama broekje. Maar goed, dat doe je natuurlijk niet bij baby's van 7 weken, pyjama broekjes. Dat heeft dan te maken met dat kinderen op z'n minst 6 maanden zijn of zo.
Maar het is grappig, want het grootste deel van de dingen die je doet is toch vooral projectie op wat je zelf denkt fijn te vinden. Ja. Nou, als jij een ontzettende zweterd bent en je zodra het kwik boven de 20 graden komt, lig je in je blote reet onder een laken.
Ja.
Of ik, die dus altijd onder 2 dekbedden slaapt, ook hartje zomer, dat je ook projecteert op je kind wat je zelf voelt. Dus dat totaal geen goede graadmeter is. En aan de andere kant, de enige graadmeter die je hebt. Dus prima als je daarop vaart.
Ja, goedemorgen. Jin ligt te slapen. Ik ben met de baby aan het wandelen in de draagzak. Mama even rust, maar het gaat heel goed. Grappig genoeg merkten wij dat in het begin Jin heel onzeker was over de borstvoeding. En of dat allemaal wel goed ging. En is heel veel op het internet gaan zoeken. Nou, dat hebben we een beetje verbannen nu. Want daar word je eigenlijk misschien nog wel onzekerder van op sommige momenten. Maar toen hebben wij een lactatiekundige gehad. En die ook wat taboes uit, of tenminste volgens haar taboes uit de wereld heeft geholpen. Dus dat was de vraag of er iets bestaat als voor- en achtermelk. Ik weet niet of dat was iets wat de kraamzorg vertelde. Maar volgens mij iets wat niet waar is, maar wel bij. Totdat de lactatiekundige langs is geweest als waarheid hebben ervaren. Dus dat volledig de tiet moest leegdrinken. Anders dan kreeg je niet alle voedingsstoffen binnen. Dus dat is vraag 1. Bestaat er zoiets als voor- en achtermelk? De tweede was... is het erg om je baby te vaak aan te leggen? Dus we hebben merken nu dat hij eerst om de 3 uur kwam. Dan ging je even 5 minuten tot 15 minuten drinken. Want Jin heeft een beetje veel overproductie. En daarna kon hij gewoon weer weggelegd worden. Of viel hij gelijk weer in slaap in je armen. En dan sliep je weer 3 uur. En nu merken we dat daar veel verandering in komt. Dus de vraag is, in hoeverre is het erg om bij twijfel je baby aan te leggen? Dat je daarmee misschien, ja, stimuleert dat hij op je tepel gaat zuigen in plaats van sukkelen, in plaats van dat hij echt gaat eten. Dat is soms lastig om te zien. De ervaring gehad te hebben met de lactatiekundige, is het eigenlijk best wel interessant dat zij, of ja, in dit geval altijd een zij, niet in het basispakket zitten. En dat ik hoorde dat ze tijdens de lockdown ook hun werk niet mochten doen, wat me ontzettend frustrerend moet lijken voor haar, maar ook voor alle moeders die thuis zitten. En stress en onzekerheid ervaren omdat het niet lukt. En het super fijn is als er iemand langskomt die daarbij helpt en daarin gespecialiseerd is. En dus ook, waarvan ik niet zeker weet, maar wat dingen uit de lucht kan helpen, die ervoor zorgen dat je wat meer rust kan vinden in het geven van borstvoeding. Misschien ook raar om dit van een man te horen, maar dit is wat ik van Jin oppik. Het gaat nu steeds beter. Bij twijfel leggen wij hem wel aan. Dus eigenlijk 3 vragen. Bestaat er zoiets als voor- en achtermelk? Is het erg om je baby te vaak aan te leggen? En bij twijfel aan te leggen? En de 3e vraag is, waarom zitten lactatiekundigen nog niet in het basispakket? Want dat zou denk ik voor een hele hoop mensen een hele hoop schelen, want het is ook niet goedkoop. Dus het zou fijn zijn als iedereen toegang krijgt tot zo'n fijne vrouw. Laat me weten. Fijne dag allemaal. Joe.
Oh, 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 baby. Oh, baby.
Toch wel even heel relaxed dat je dat dan nog samen hebt gevat op het eind. Want ik wilde al 3 keer tijdens het bericht denken, ja, en dit en dat en dat.
Misschien maar met 1 beginnen.
Back to the basic.
Hoe zit het met voor- en achtermelk?
Ja.
Alsof je tiet uit twee compartimenten bestaat die eerst de voormelk afgeeft en vervolgens de achtermelk. Waarbij je dus ook weer zo'n one-liner, als zich dat eenmaal in je hoofd nestelt, je echt het gevoel hebt, de tiet moet leeg.
Tot de laatste druppel.
Want anders
mis je voedingsstoffen.
Nou, en ga je dus, weet ik veel, niet goed groeien, schuimend poepen, I don't know. Zeg maar, misschien goed om de feitelijkheden over het vetgehalte van de melk. Want het idee is dus, voormelk bevat minder vet en achtermelk zou dat meer bevatten. Maar het is dus niet dat er op een gegeven moment een soort knopje omgaat en je van voor naar achtermelk gaat. Het is wel waar dat de melk, hoe langer je voedt, hoe meer vet bevat. Mm-hmm. Alleen een kind drinkt aan de borst zoveel als hij nodig heeft. Dus als hij weinig vetten tot zich heeft genomen, zal die vaker komen en zal die vervolgens in 24 uur dezelfde hoeveelheid tot zich nemen als dat kind wat iedere 4 uur drinkt en dan de hele tijd leegtrekt. Dus daarmee creëer je ook weer met zo'n regeltje wat niet echt ergens over gaat, een probleem wat er eigenlijk niet is.
Mm-hmm. Ja, want eigenlijk klinkt het alsof er dingen in het hoofd zijn ontstaan en dat je denkt, shit, het moet tot de laatste druppel, maar ik krijg haar niet meer bijgeperst, want hij houdt op met drinken. Ja, dan is er dus geen probleem. Je mag dus echt je baby volgen en je intuïtie volgen. En die regeltjes, die verstoren eigenlijk een klein beetje je eigen intuïtie.
Ja, omdat je denkt, ik moet iets halen. En als dat niet lukt, is het fout en kan het misgaan. En voor iedereen is het ook weer iets anders wat fout is en wat misgaan is. Dus het is zo ingewikkeld.
Ja, nou ja, en dat leidt misschien wel voor mij meteen naar punt 3. Namelijk, hoezo zit een lactatiekundige niet in het basispakket? En helemaal als we wel allemaal prat gaan op het WHO-advies dat je tenminste 6 maanden lang je baby volledig borstvoeding geeft en dat onderschreven wordt door politiek en werk en partijen, maar de voorwaarden niet gecreëerd worden. I don't get it.
Maar dat is het, weet je. Je kunt regels opleggen, maar als je ze vervolgens niet haalbaar maakt,
ja,
dan creëer je dus hele grote problemen.
Ja, en daar heb je 1-op-1 begeleiding van nodig, van iemand met kennis van zaken, die echt kan kijken, wie ben jij, wat past bij jou, wat is eigenlijk je vraag en wat is de vraag achter de vraag?
Ja, precies, want het lijkt soms alsof er dus op, en misschien doen wij dat ook wel met deze podcast. Van, nou, pak een onderwerp en dan gaan we even de antwoorden geven op de vraag. Maar die zijn zo sterk afhankelijk van niet alleen je kind en het temperament van je kind. Misschien zelfs wel nog veel meer van jouw behoeftes en de dingen die jij nodig hebt om het gevoel te hebben dat je een goede ouder bent.
Ja.
Want er zijn zoveel verschillende wegen naar Rome. En als je iedere keer tegen jezelf zegt dat het oké is wat je aan het doen bent, dan is er geen probleem. En daarom is het zo belangrijk dat je het jezelf kunt gunnen.
Mm-hmm.
En dat we als maatschappij goed oog houden op, heeft iedereen toegang dan tot deze zorg die echt noodzakelijk is? Hè, om dan gewoon iemand naast je te zetten die aspecten van de vraag ook meeneemt. En die dus niet alleen maar zegt, ja, joe, voormelk, achtermelk, drink die hele tiet leeg, want anders is er niet genoeg vet. He, veel te kort door de bocht.
Ja. Überhaupt is dat denk ik heel ingewikkeld. Dat vaak heb je een gouden kraamzorg die echt levensreddend is en waar je super blij mee bent. Maar alles wat je in die eerste week leert is ook weer niet forever. Dus je houdt je soms zo vast aan wat je gehoord hebt, omdat dat in de meest kwetsbare periode tegen je gezegd is. En nou ja, ik ben genoeg ouders tegengekomen die bij 11 maanden nog steeds die baby aan de temperaturen waren. Dat je denkt, dat hoeft dus niet meer. Maar goed, iemand moet ook ergens weer zeggen, stop daarmee.
Ja.
En ja, als het niet als vraag aan je gevraagd wordt, dan verzin ik niet dat ik dat zelf misschien had kunnen zeggen, terwijl ik die ouders al had gezien. Maar terugkomend, want ja, ik vind het zo'n fijne vraag. En ik vind het heel frustrerend dat ik er geen antwoord op kan hebben. Want ik begrijp het niet als ze nog heel recent hebben gezegd, we gaan alles inzetten op de eerste 1000 dagen met een baby. Want dat is goed voor iedereen. Zo belangrijk, zetten we alles op in. En dan is er dus niks. En dat geldt voor meerdere dingen. Zo ook bijvoorbeeld de polyklinische bevalling. Daar moet je gewoon voor betalen. om een kamer in het ziekenhuis te kunnen huren. Zit niet in je basispakket. Dat betekent dus dat de zorg niet gelijkwaardig is. Want niet iedereen kan het betalen. En je kan er omheen door bijvoorbeeld een ruggenprik te vragen. Of waardoor je medisch wordt. En dan vervallen de kosten. Maar dan heb je inbreuk gemaakt op het proces. Wat je anders misschien niet had gekozen als het gewoon gratis was geweest. Als het gewoon hoort bij goede zorg. En dat geldt ook bij die lactatiekundigen. Het is echt een grote schande dat die niet hebben kunnen werken tijdens die lockdown. En dat je wel je frontrimpel bij de cosmetisch artsen weg kon laten halen. Want dat waren wel functionele of vitale beroepen. Ja, echt.
Waarna je dan wel opzwol als je je coronavaccinatie haalde. Dat was dan wel een soort van zoet. Ja.
Zoete wraak.
Karma.
Ja, en dan had je volgens mij ook nog een vraag over... als hij vraagt, kunnen we dan geven?
En kan dat dan te veel zijn? Bij twijfel wel of niet doen?
Doen. Als in, doe waarvan je denkt, ja, volgens mij is dit heel logisch. En als je zegt, want gaat hij dan de tepel alleen gebruiken als een kort speenmoment? Hoe heerlijk. Jullie baby is nog super klein. Die reguleert zichzelf heel even. Die neemt misschien nog een slokje mee. Kan zijn dat hij daarmee het bruggetje maakt. En dan hup, wel weer in slaap valt. Je hoeft niet bang te zijn dat die baby's te dik worden. Dit is de enige tijd in je leven dat iedereen altijd vol lof over alle rondingen spreekt. En dan hoop je dat tegen de tijd dat deze kleine baby's opgegroeid zijn, er nog steeds vol lof over rondingen gesproken wordt en vetringen. Maar groei lekker die curve uit. Volg je baby. Geniet van al die momentjes.
Hoi. Oh, zo spannend. Ik ben momenteel 38 plus 4 weken zwanger. En het idee dat straks hier een kleintje naast bed zijn co-sleeper ligt, is eigenlijk nog helemaal niet te bevatten. Hey, ik vraag me al een tijdje af hoe ik nou bepaal of externe prikkels prima worden verwerkt of dat het zorgt voor overprikkeling. Wij wonen namelijk buitenaf in een prikkelarme omgeving en ik wil voorkomen dat hij door onderprikkeling straks een dagje weg niet gaat trekken. Moeten we dit trainen? Hoe vlieg ik dit aan en waar let ik op? Ik hoor graag van jullie. Groetjes.
Oh, 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 baby. Oh, baby.
Ik vind het echt een superleuke vraag.
Echt heel leuk.
Misschien wel vooral omdat je nog geen idee hebt hoe het straks is. Ik bedoel, precies zoals ze zegt. Hij ligt nog niet in de co-sleeper. Het is nog zo'n wereld waarin je een voorstelling probeert te maken. En dat gaat gewoon ook nog niet. Terwijl ondertussen zijn de hersenen duidelijk aan het werk. Want dit zijn wel diepere vragen om over na te denken.
Ja, dit is niet welke kleur zal ik de co-sleeper schilderen. Maar meer waar het wel echt om gaat. Namelijk prikkeling, overprikkeling, regulatie. En heel lief dat je dus ook denkt, ja, het moet niet zo'n baby zijn die nergens tegen kan. Ik wil ook nog wel een stukje van mijn leven behouden.
Hmm.
Ja.
Wat we je op z'n minst gunnen.
Ja, dat te beginnen. In ieder geval. Dat gunnen we iedereen. Maar goed.
Onderprikkeling. Never heard of.
Bestaat gewoon niet. Baby's hebben zoveel prikkels te verwerken. Dat ze eigenlijk zo'n beetje 24 uur per dag slapen om die hele shit te verwerken. Die hele jonge kinderen. En het moment waarop ze iets meer prikkels aan kunnen is eigenlijk pas echt na een paar maandjes. Dus onderprikkeling, daar zou ik me niet druk om maken. Ik denk juist dat als je een kind opgroeit in een prikkelarme omgeving in die hele vroege dagen en weken, dat hij wellicht beter tegen prikkels kan op het moment dat je denkt, tijd om eens lekker de deur uit te gaan.
Ja, omdat je dan inmiddels al een tijdje gegroeid hebt, dus al een tijdje verder bent in je ontwikkeling,
ja,
daar alle ruimte voor hebt gekregen.
Nou, plus, als je in de eerste weken oplet op overprikkeling, waardoor je op tijd kinderen rustmomenten gunt, dan denk ik dat ze beter gereguleerd raken, beter methodes kunnen ontwikkelen om zichzelf te reguleren. Mm-hmm. Hoewel het in het allereerste begin gaat dat gewoon niet, dus moet je het aanreiken. En als zo'n kind dan eenmaal via jou goed gereguleerd raakt, ja, zal die zelf ook makkelijker in die regulatie stappen op het moment dat die uitgedaagd wordt door prikkels.
Ja.
En dan ligt het ook nog een beetje aan het temperament van je kind. Want het ene kind heeft vanaf dag nul echt geen problemen met prikkels, overprikkeling. En die ramt overal doorheen. En het andere kind is veel kwetsbaarder wat overprikkeling betreft.
Ja. Ja, en dat is echt ook iets waarin je de tijd moet gunnen aan jezelf. Dat dus is wat je een beetje gaat uitzoeken. Niet door training, niet door dingen uit te proberen, maar gewoon door te kijken. Hoe zie ik dat mijn kind moe aan het worden is? Zie ik dat hij dan juist heel graag bij mij slaapt? Of zie ik dat hij graag in een eigen bedje slaapt? Mag ik daar ook fouten in maken van mezelf? Weet je, kan je het ook misduiden en daardoor een keer een totaal overprikkeld kind hebt of onderprikkeld kind? Ja, nogmaals, die bestaan niet. Dan heb je gewoon een heel lekker rustig kind. En dat is natuurlijk ook wel grappig van die prikkels. Kijk, in principe zijn ze in de baarmoeder ook bijna overprikkeld. Dat wil zeggen, ook daar is het niet stil. Daar zit daar geruizen van bloedvaten. Dus soms doen juist kinderen het in een café ontzettend goed, omdat ze de hele tijd geroezemoes horen en daarin een klein beetje in die conditionering van vroeger terugstappen, een soort back in the womb gevoel, en daar zich makkelijk aan overgeven. En het kan ook zijn dat je terug uit het café komt en daarna straf achteraf hebt en dat je denkt, oh ja, ik zie dat je nu iets meer tijd nodig hebt om je weer over te geven aan slaap, of om je hebt mij wat langer nodig om je weer te ontspannen. Ja, en dat zijn dingen die je gewoon gaat doen. Weet je, het is ook niet iets wat je inplant. Je hebt toch maar gewoon elke dag door te komen met je baby. En dat doe je zoals je denkt dat het beste loopt met jullie tweetjes of drietjes of viertjes.
Ja. Ik denk dat het fijn is als je dat tegen jezelf steeds kan zeggen. Dat je dus de tijd mag nemen om je kind te leren kennen en jezelf als ouder te leren kennen. En dan is het soms heel moeilijk om adviezen die je op internet dus wijdverbreid kunt vinden, waarin het ouders wel lukt om kinderen vanaf dag 2 door te laten slapen en technieken die ze gebruiken. Dat je denkt, ja, dat moet voor mij ook weggelegd zijn. Want ik denk dat iedere ouder wel een beetje behoefte heeft aan structuur in de dag en een beetje voorspelbaarheid wanneer je wel een keer kan douchen of iets dergelijks.
Ja, of wel gewoon gouden regels en hou vast. Dat je denkt, dat doet ieder kind. Ah, ja, die zijn er dus niet.
Nee, die zijn er dus niet. En dat is soms best wel eventjes slikken. Ja. Dat je dus daar niet altijd enorm veel controle over hebt. Ook al lijkt het in de buitenwereld, en zeker op Instagram, alsof dat wel zo is. Er zijn duizenden goed bedoelde adviezen die gewoon nogmaals niet altijd op iedereen van toepassing zijn.
Ja, ik vind in die zin altijd een mooi advies van Meerte van Lonkhuizen. Die voegt overal de zin aan toe op dit moment. Is mijn kind overprikkeld op dit moment? Is mijn kind eraan toe op dit moment om naar een café te gaan? Voel ik me vandaag kut op dit moment? Weet je, het is ook gewoon, het is nooit forever. En het maakt het een stuk kleiner in plaats van mijn kind moet altijd goed slapen. Want als hij een keer op dit moment niet goed slaapt, dan komt er vanzelf weer een volgend moment. Je geeft jezelf daarin zoveel meer vrijheid, omdat het niet altijd goed hoeft te zijn.
Hoi doktermama, ik heb een vraag. Hoe verander ik de routine met mijn 4 maanden oude zoontje? Ik voed hem nu altijd voor het slapen gaan, dat is er een beetje ingesleten. Maar ik zou liever naar een routine gaan van wakker worden, voeden, spelen en dan weer slapen. We doen dit ook nu elke 2 uur, want hij slaapt echt heel kort overdag, vaak maar een half uurtje. Dat is eigenlijk ook wel een vraag. Hoe help ik hem om wat langer te slapen overdag? Hij kan wel redelijk goed zelf in slaap vallen in zijn bedje nu. En 's nachts kan hij ook heel goed doorslapen. Dank jullie wel. Dag, dag.
Oh, 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 baby. Oh, baby. Ja, dit vind ik dus, denk ik, de meest ingewikkelde vraag aller tijden. Vooral omdat ik daar zelf zo hard door op mijn bek ben gegaan. Door dat slapen en het lang slapen en het langer willen laten slapen. En voorspelbaarheid in de ritmes. Omdat ik heel goed weet dat kinderen daar wel bij varen. En ik vooral ook.
Totdat een kind het niet deed.
Precies.
En je je dan ellendig voelt.
Nou ja, vooral omdat je denkt, blijkbaar is het weggelegd om ritme aan te brengen en kinderen langer te laten slapen. waarmee de kans op mislukking, als dat kind na 3 kwartier wakker wordt, ook heel erg aanwezig is. En dan kom je een beetje in zo'n vicieuze cirkel, waarin je jezelf ook niet meer bekrachtigt als ouder, omdat je denkt, ik kan dit dus blijkbaar niet en heel veel anderen kunnen dit wel.
Ja. Ja, en wat moeilijk is aan deze vraag, dat wil zeggen, als je iemand tegenover je hebt, dan zou ik heel veel vragen terug kunnen stellen. Want er zitten heel veel dingen in dat ik denk, ja, ik zie namelijk ook dat er heel veel goed gaat. Namelijk dat er best wel een hele routine is. Dat relatief kort, dat wil zeggen, de wens is dat je wat langer ertussen hebt voor de routine. Maar dat eigenlijk dus wel goed gaat. De cirkels, zeg maar, de voorspelbaarheid lijkt wel ergens in de dag te zitten. En dat hij steeds beter zelf in slaap valt en ook 's nachts steeds beter zelf verder gaat slapen. Kortom, dit is precies hoe het gaat met baby's. Er zitten veranderingen in routine en heel langzaam bouwen die uit. Niet doordat je van de buitenkant daar van alles op kan botvieren en kan dwingen en doen. Maar omdat je wel elke keer ziet, oh ja, hij kan het wel in slaap vallen en daardoor misschien 's nachts er iets meer op vertrouwt en daardoor denkt, oh, ik doe nog heel veel mijn ogen dicht, ik hoor wel als hij echt niet in slaap valt en dat het wel een keertje lukt. En wat je denk ik, maar goed, dat is dan dus invullen, dat is ingewikkeld. Hij wordt nu een beetje in slaap gevoed. Toch, dat ik voed mijn zoontje nu voor het slapen.
Mm-hmm. En dan hou ik hem lang rechtop. En als ik hem dan wegleg, dan zal hij vast wakker.
Ja, nou, even brain freeze. Want de gewenste routine is wakker voeden, spelen en slapen gaan. Dus volgens mij, kijk, het kan, er kunnen, oké, from the top.
Nou, misschien dus even met de disclaimer dat niet ieder advies op ieder kind en ieder ouder toepasbaar is. Zou je hier als mogelijk antwoord kunnen geven?
Ta-ta-ta-ta. In mijn inschatting is de routine, nu voed je hem eigenlijk in slaap. En liever zou je een routine hebben van wakker, voeden, spelen en daarna slapen gaan. Als je zegt, ik wil een routine veranderen, dan zou je natuurlijk wel kunnen kijken, kan ik je voeden zo gauw als je wakker wordt? Kan er dan wat ruimte zijn voor spelen? De baby is nu 4 maanden oud, dus dat verwacht ik wel. En dan zie je dat hij moe begint te worden en dat op dit moment voor hem nog nodig is om dan weer een slokje te krijgen, omdat dat zijn slaapcue is. En dan heb je wel dat je iets probeert te veranderen in de routine met dat er ook wat wakkertijd is en wat tijd is voor spelen. En dat je dus eigenlijk 2 keer voedt in zo'n cyclus, waarbij de laatste een val maar lekker in slaapvoedingje is. Dan heb je een klein stapje gemaakt. Want ik denk dat dat het is met routines. Routines kan je natuurlijk super rigoureus veranderen. Maar dan zit je dus de hele dag met zweet in de bilnaad en stress. Want het is elke keer anders. En hoe moet je je vasthouden aan iets wat eerst een beetje houvast had en nu ga je het helemaal veranderen. En terwijl als je die kleine stapjes maakt met dat je het hem voorlopig nog even gunt om in slaap te vallen aan de borst. Maar daar ook soms iets anders in kan aanbieden of iets bij kan aanbieden, namelijk dan ook voeden terwijl die in slaap valt, maar ook op dat moment een trekmuziekje aanzetten, dan wordt ook het trekmuziekje misschien een soort slaapcue, waardoor heel langzaamaan je ook misschien een keer die borst over kan slaan en dat hij in slaap valt. En zo kleine muizenstapjes maken, wat ik weet ook verschrikkelijk klinkt, omdat je gewoon denkt, doe mij! 1 gouden tip, 1 oplossing. Maar dit is dat ouderschap. Dit is echt lang poetsen en dweilen en dingetjes veranderen en schaven. En serious, dat is wat we ook altijd proberen te zeggen. Je geeft elkaar vaak pas een high five bij het eerste jaar, omdat je dan echt denkt, wow, daar zijn we doorheen. En ondanks dat alles elke keer beter werd, hebben we nu echt een beetje door hoe het leven met een baby is, maar ook wie ik ben als ouder en wie jij bent als partner en ouder. Het is zoveel. Laten we vooral de tijd nemen en compassie laten tatoeëren op je voorhoofd. Het blijft gewoon classic.
Ja, en waar ik ook steeds aan moet denken is, je verandert een routine eigenlijk pas vooral als je daar zelf aan toe bent. Als je zelf het idee hebt, ik vind dat rechtop houden na de voeding 's avonds super irritant en ik wil eigenlijk mijn handen vrij hebben. Ja, dat is dan misschien een cue om dat te veranderen. Terwijl als jij denkt, het staat in de boekjes dat een kind zelfstandig in slaap moet vallen, maar het voelt nog helemaal niet lekker voor mij om een kind niet een tijdje rechtop te houden, te sussen en dan weg te leggen. Ja, dan verander je de routine dus nog niet. Dan loop je dus ook niet zo tegen teleurstellingen aan, omdat je probeert te voldoen aan regels waarvan je denkt dat die op jou van toepassing zijn. Die mag je dus lekker zelf verzinnen. Ben jij er aan toe om de routine aan te passen? Dan go for it. En ben je er niet aan toe? Nou, dan moet je het lekker niet doen.
Amen. Waarom kreunen kleine baby's zoveel in de nacht?
Oh, 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 baby.
Oh, baby.
Maar echt. Ik bedoel, alsof je een oude, ronkende, met apneu gestoorde, bejaarde naast je hebt liggen, toch?
Ja, terwijl in die eerste week zien ze er ook nog eens een keer zo uit. Want dan zijn ze helemaal zo verfrommeld nog, die baby's.
Kleine schmiegels die echt zagen, snurken, roggelen.
Ja.
Bizar.
Ja, en het grappige is dat je dat dus stiekem ook weer vergeet. Want we weten toevallig dat dit jouw tweede is. Maar ja, het is gewoon een soort slapstick hoe dat gaat. Dat je in je bed ligt en dat je denkt, holy fuck, wat gebeurt daar? Hup, lig je aan. Oh, ligt gewoon lekker te slapen. Oké, lig je weer uit. Zal wel aan mij liggen. En dat je weer wakker wordt en denkt, de tering, dat gaat daar niet goed. Lig je aan. Ha, ligt gewoon lekker te slapen. En dat dus ook bij je tweede baby of bij je derde baby. Echt, ik blijf het doen omdat er zulke rare geluiden ontstaan. En vraag je me waarom? Werkelijk geen idee.
Ja, ik denk je hoort het vooral zelf extra in de nacht omdat je er met je oor naast ligt.
Oh, en slechts een snufje hormonaal bevangen bent, daardoor helemaal nooit meer lekker slaapt. Dat is altijd zo lekker. Zo heerlijk van het ouderschap dat je zelfs een verdieping hoger nog kan horen vlak voordat het moment dat je kind gaat overgeven, dat je denkt, ho fuck, dat gaat fout. Weet je, het is echt miraculeus wat voor een ja, super wezens we zijn. Dus dat, het is je gehoor.
Het is
maar
je gehoor
ook
en
echt
je
veel geluid.
Ja, en je verantwoordelijkheid. En het is stil in de nacht, dus je hoort het dan ook voornamelijk. Waar ze overdag misschien ook wel dat soort gekke geluiden maken, maar dan valt het je veel minder op.
Nou, het doet mij soms ook wel een beetje denken aan zo'n, nou ja, ik weet niet eens of ze echt bestaan, maar uit een cartoon slapende hond, zeg maar, die ergens achteraan rent. Ze verwerken ook echt wel heel veel in de nacht. En volgens mij verwerken ze ook nog het een en ander aan voeding. Er stroomt wat terug, er wordt wat doorgeslikt. Spieren zijn wat moe. Er zijn zoveel redenen om geluid te maken 's nachts. Maar
aan jou de nobele taak. Om dus terwijl je zelf in een half comateuze toestand met één oog open super verantwoordelijk ligt te zijn voor het leven van je pasgeboren baby.
Ja, toch weer door te slapen.
Ja, precies. In godsnaam toch weer door te slapen.
Nou, ja, en je mag er echt wel, ja. En toch denk ik ook, er zit dus echt nog iets zo zoogdierenbrein in ons, dat je wakker wordt op het moment dat het echt nodig is.
Ja, maar dat weet je natuurlijk niet. Nee, als je net een baby hebt, dan moet je daar helemaal op gaan leren vertrouwen. En dat is ook al best wel ingewikkeld.
Oh baby, dat was hem dan. De afsluiter van deze serie over de baby met een laatste aflevering full of flavors. Allereerst echt heel erg bedankt voor de leuke vragen die we hebben binnengekregen. Dankjewel voor de moeite die jullie gedaan hebben en onthoud. Blijf je intuïtie volgen. Die is wijzer dan iedereen en dus ook dan ons. In dit rare podcastmedium waar veel eendimensionaal verkeer is, willen we ook iedereen bedanken die ons berichtjes stuurt. Het is zo fijn om te horen dat de podcast helpend is in het proces van ouders worden. Geldt dat nou ook voor jou? Plaats dan alsjeblieft een recensie op Apple Podcasts, want zo zullen ook andere ouders deze podcast weer ontdekken. Oh, en Brechtje, het is onwaarschijnlijk echt wat ik toch ook weer leer van je na zeker al 10 jaar ouderschap. Het blijft heerlijk om andermans perspectieven en wijsheden te beluisteren. Dus dank je wel daarvoor. Wij gaan langzaamaan weer aan de slag met het opnemen van geboorteverhalen. So stay tuned.